Gemeente Zwolle, goedemorgen en een gezegende Sabbat. Mijn allereerste keer in uw gemeente. En dat terwijl ik niet al te ver hier vandaan woon. Ik woon in Almere. En de meeste van u ken ik nog niet. Daar gaan we straks natuurlijk verandering in brengen. Mijn naam is Enrico Karre. Ik ben getrouwd met voor mij de mooiste vrouw van de wereld. Die zit daar in de zaal. Dat is niet de reden waarom ik dat zeg, overigens. En we hebben samen, ook dankzij haar, drie prachtige en mooie dochters, waarvan wij de derde, de jongste, mee hebben. De eerste twee, onze eerste twee dochters, die kregen gisteravond het idee om naar oma en opa te gaan. Dat wilden ze erg graag, dus ze zijn nu bij oma en opa. En we hebben nummer drie, de jongste, mee. We komen uit Almere. En ja, ik denk dat de rest, dat we dat onder de koffie of onder een gesprek na de dienst wel met elkaar kunnen uitwisselen. Als we elkaar wat beter willen leren kennen. Ik wil het vandaag met u hebben over verwachtingen. Specifieker nog, het niet voldoen aan verwachtingen. Ik breng u terug naar het jaar 2008. En in dat jaar had het Koninklijke Landmacht een reclamecampagne. Geschikt of niet geschikt. En een ieder die rond etenstijd naar de televisie keek, zag wel een spotje voorbij komen met in het linkerhoekje van het scherm twee vakjes en naast die twee vakjes de twee woorden geschikt of niet geschikt voor de landmacht. Herinnert u dat nog van die spotjes? Bijvoorbeeld, je zou dan een scène hebben waar een aantal collega's aan het roddelen waren over een ander collega. En die andere collega, waar ze dan over roddelen, komt dan binnen. En dan is iedereen stil en dan wordt dat vakje ingekleurd met ongeschikt. Want de landmacht wil geen roddelende soldaten. En ik denk dat het leger van de Heer ook geen roddelende soldaten kan gebruiken in de geestelijke strijd. Maar dat reclamespotje heeft in 2010, of dat reclamecampagne van de landmacht, heeft in 2010 een prijs gewonnen. Een internationale prijs voor de allerbeste campagnereeks van de wereld. Geschikt of niet geschikt? De schriftlezing die vanmorgen is voorgelezen, de twee schriftlezingen, gaan over David. En er wordt tot tweemaal toe gezegd, David was een man naar Gods hart. Er is een reden waarom ik beide schriftlezingen heb laten voorlezen. Want David is de enige persoon in de Bijbel waarin tot twee keer wordt gezegd, het is een man naar Gods hart. Zowel in het Oude Testament en het wordt dan nog eens herhaald in het Nieuwe Testament. Twee keer. Maar nu komt het. Als ik bij David het vakje geschikt of ongeschikt zou moeten kleuren, dan zou ik zonder blikken of blozen het vakje ongeschikt inkleuren. Afgaande op wie hij is, hoe hij begonnen is, wat hij allemaal gedaan heeft, wat hij niet gedaan heeft en heeft nagelaten, ik zou het vakje ongeschikt hebben ingekleurd. Als ik niet wist hoe God naar hem keek. Dat even terzijde gelaten. Ik zal het u nog mooier vertellen. Gedurende het leven van koning David zullen alle mensen om hem heen ook het vakje ongeschikt hebben ingekleurd. Sterker nog, ze hebben het gedaan. Hem gezien als ongeschikt voor de verschillende rollen die hij moest gaan bekleden. Ik ga drie voorbeelden aanhalen van mensen in en om David heen gedurende heel zijn leven die hem als ongeschikt aanmerkten in directe dan wel indirecte zin. En de eerste persoon als voorbeeld is zijn eigen vader. Als Joch opgroeide in het gezin van Isai, of de Nederlandse verbastering Jesse. En de vader Isaï krijgt op een gegeven moment in de kinderjaren van David het bericht van de profeet Samuel. Hey Isaï, een van je zonen wordt de volgende koning van Israël. De tweede koning na de eerste koning Saul. Heb je zonen gereed. En terwijl profeet Samuel onderweg is naar huizen Isaï, trommelt Isaï maar 7 van de 8 zonen die hij heeft op om in de woonkamer te wachten. Dat is apart, vindt u niet? Op dat moment weet zowel de profeet Samuel nog Isaï niet wie van de 8 koning wordt. Maar Isaï verzamelt de eerste 7 zonen in de woonkamer. Nummer 8, David, laat hij maar met rust. En in op de weide met de koeien, de schapen en de geiten, wat er ook allemaal was. Want die zou het toch niet worden. Dat is toch geen koningsmateriaal. Een leider, absoluut niet. Nee joh, jij zal het niet worden. Het zal wel een van de eerste 3 worden, want die 3 zonen, dat zijn echte krijgers. Die voldoen aan het beeld en aan de verwachtingen. De eerste keer in mijn preek dat ik dat woord laat vallen. Die voldoen aan de verwachtingen van buitenaf wat je nodig hebt voor goed koningsmateriaal. Dus komt Samuel aan bij huizen Jesse, Isaï, en hij kijkt naar de eerste zoon en denkt, ja, dit is koningsmateriaal, met het oog. En hij snelt naar de eerste zoon om hem te gaan zalven tot koning. En God zegt, nee, het is niet deze. Nou, denk Samuel, kijk naar de tweede zoon, nou die voldoet ook naar het beeld en de verwachting dat je hebt van zo iemand, zoals hij eruit ziet, om een goede leider te zijn voor het volk. En God zegt weer nee. Ook bij de derde, de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende, allemaal voldoen niet voor God. En dus zegt Samuel, Isaï, God heeft altijd gelijk. Hij zegt dat een van je zonen de nieuwe, de volgende koning wordt. Heb je niet toevallig nog een zoon die je ergens verstopt hebt, vergeten bent, achterwege hebt gelaten? Ja, zegt Isaï, dit is het frappante in dit Bijbels verhaal. Ondanks het feit dat de eerste 7 het niet zijn geworden, is Isaï nog steeds voorzichtig om David in die rol te zien. Ja, zegt Isaï, maar die is bij de schapen. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Zijn eigen vader, in zijn kinderjaren, zag geen leiderschapsmateriaal in hem, zag geen koningsmateriaal in hem. Eigen vader in het gezin waar hij opgroeit, geloofde er niet in. David voldeed niet aan de verwachtingen. In ieder geval niet qua uiterlijkheden. Als je kijkt naar de selectie voor koning Saul door het volk, het keuze van het volk, was dat omdat hij met kop en schouders boven iedereen uit had, enorme spierballen. Uiterlijkheden. Waarom dat belangrijk is, waarom dat benoemd wordt en waarom ook door Isaï benoemd wordt dat David bij de schapen zit, is heel simpel, omdat je in die tijd een ware krijger benoemt tot je leider. Iemand die voorop in de strijd gaat en dan letterlijk. David bij de schapen, het feit dat zijn vader dat zegt, leert ons iets over hoe hij eruit zag. Hij was waarschijnlijk tenger. Hij was waarschijnlijk niet groot van stuk. En wat dan rest voor jou als man, als je het niet mee, genetisch niet zo hebt ontvangen, dat je enorme schouders en spierballen hebt, is een rol als herder. Dat is wat achter de opmerking schuil gaat van Isaï. Die is bij de schapen. Hij heeft niet het fysiek, hij voldoet niet aan de verwachting en het beeld wat je hebt van een krijger. Zijn eigen vader kleurt als eerste voorbeeld het vakje ongeschikt in. Als het gaat om David in de leiderschapsrol. Tweede voorbeeld. Het tweede voorbeeld gebeurt nadat de profeet Samuel David daadwerkelijk heeft gezalfd tot de volgende koning. En we zijn een aantal jaren verder. En voordat ik naar het tweede voorbeeld ga, even wat achtergrondinformatie hierbij. Zijn broers zijn bij het leger, die zijn daadwerkelijk op een gegeven moment in het leger gegaan. Die zijn aan het strijden met de eeuwige vijand van Gods volk, de Filistijnen. De zoveelste oorlog. En ze staan verderop in het land tegenover elkaar. Het leger van Israël enerzijds, het leger van de Filistijnen anderzijds. En op een gegeven moment, omdat je daar, laat je zien dat je het leger steunt, dat is door voedselwaren, etenswaren te laten brengen voor de soldaten. En dus David niet meegegaan, nog bij vader, krijgt van vader Isaï te horen, hij is waarschijnlijk in die tijd in de puberteit, nog steeds stenger, nog steeds magertjes, nog steeds niet krijgersmateriaal. En Davids vader Isaï zegt tegen David, breng wat voeding voor je broers, die nu oorlog aan het voeren zijn. U die de Bijbel goed kent, kent dit verhaal. Vandaar dus de highlights. En David gaat daar naartoe in zijn puberjaren met voedsel voor zijn broers. Hij gaat daar niet naartoe om te gaan strijden, want hij is nog steeds niet de grote krijger om dat te doen. Hij heeft het fysiek niet, hij heeft het uiterlijk niet. En dus gaat hij daar. En wat hij daar aantreft, is dat aan de kant van het leger van de Filistijnen een enorme reus naar voren is gelopen. En deze reus genaamd Goliath. Ik weet niet hoeveel van u bekend zijn met de grote, sterke jongens van onze tijd in de wereld van boksen en kickboksen. Maar deze grote Goliath is een combinatie van Badr Hari en Rico Verhoeven. Bij elkaar. En hij daagt het leger van de Israëlieten uit. Stuur jullie machtigste en sterkste krijger. En wij tweeën zullen het wel even beslechten. David hoort dat. Hij denkt, nou, die kan ik hebben. Kleine joch, puberjaren, tenger waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk. Daarom moest hij bij de schapen blijven, mocht hij niet mee gaan vechten. De leeftijd niet. Nou, die kan ik hebben. Dus hij gaat naar koning Saul. Hij zegt, Saul, maak mij tot een soldaat. Dan kan ik met die grote soldaat van de Filistijnen de strijd aan. Nou, Saul twijfelt en noem maar op. David blijft aanhouden. Saul gaat op een gegeven moment denken, nou, in het onwaarschijnlijk geval dat David inderdaad die strijd wint, kan ik misschien ook wel een beetje mijn voordeel eruit halen. Dus Saul bedenkt de list. Hij zegt, joh, ga maar en dan mag je mijn wapenuitrusting aan. Want zo weet Saul, geschiedenisschrijvers houden ervan om te romantiseren. Twee generaties later en niemand zal zeggen dat David heeft overwonnen, maar Saul. En dat gaat zo makkelijk als hij dan ook nog de wapentoerusting van de koning om had. Maar ja, krijgen we weer een aanwijzing dat David klein van stuk is, want de Bijbel vertelt ons dat de wapentoerusting van Saul, waarvan we bij de keuze voor hem al hadden gehoord dat hij met kop en schouders boven iedereen uitstak, die was veel te groot voor de kleine, korte en tengere David. Dus David, oh, maak je niet druk, ik ga wel in mijn herders toerusten. Met zijn stok, zijn staf, steentjes en noem maar op, gaat hij tegenover Goliath staan. Maar wat we missen in dit verhaal, is dat op het moment dat hij inderdaad wordt aangesteld om tegenover Goliath te staan, hij op dat moment soldaat is. Op dat moment is hij collega-soldaat van Goliath. En dat brengt me bij de conclusie van het tweede voorbeeld van iemand die David als ongeschikt acht. Een collega. In het eerste voorbeeld was het zijn vader, het gezin waar hij opgroeit, een familielid. En in dit tweede voorbeeld is er een collega die niet in David gelooft als een geschikte, waardevolle, eerbiedwaardige tegenstander wordt gezien. Een collega gelooft niet in hem en kleurt ook het vakje van ongeschikt in. En dat doet hij als volgt. Wanneer David tegenover hem staat, gaat hij hem belachelijk maken. Hij vervloekt hem bij de goden van de Filistijnen en hij beledigt hem waar hij bij staat. Ben ik soms een hond? Dat je met een stok, het was geen stok, het was een herderstaf, maar hij maakte er een stokje van. Ben ik soms een hond? Dat je met een stok op me afkomt. Oftewel, een collega kleurt ongeschikt in het leven van David. Voor ik naar de derde voorbeeld ga. Ik denk dat deze twee voorbeelden alleen al voor sommigen van ons bekend in de oren kan gaan klinken. Je kunt soms opgroeien in een gezin waar je eigen ouders het niet in je zagen. Niet in je geloofden. Op je werk. Je kunt in een baan terechtkomen waar je collega's niet in je geloven. Je belachelijk maken, misschien zelfs nog vervloeken. En misschien nog de spot met je drijven. Ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt en de collega's kleuren ongeschikt in. Derde voorbeeld. Ik had u beloofd, ik zou maar 3 voorbeelden van mensen uit het leven rondom David aan u voorleggen van mensen die ook bij David zouden inkleuren, niet geschikt. Derde voorbeeld is officieel gezien de eerste vrouw van David. Michal, de dochter van Saul. En nu in de rol van echtgenoot zou David als niet geschikt worden gebrandmerkt. We zijn weer jaren verder. David is ondertussen inderdaad koning geworden. Die grote Badr Hari mix met Rico Verhoeven heeft hij verslagen met een steen en een slinger. Maar Israël is wederom in oorlog geweest met hun aartsvijand de Filistijnen en David wint ook die strijd van de Filistijnen. De Filistijnen ondertussen hadden het Ark des Verbonds, het heiligste attribuut op dat moment voor de Israëlieten in beslag genomen en David marcheert terug naar Israël met het Ark des Verbonds. En wanneer hij de straten van Jeruzalem betreedt, doet hij dat dansend. Maar niet zomaar dansend. David danst daar zonder kleren aan. Naakt. En hij prijst de Heer in alle blijdschap op die manier. Maar zijn vrouw Michal, nou die vond het maar niks. Hij gedroeg zich koningsonwaardig. En ze gaat naar hem toe en ze confronteert hem ermee. En ze zegt, hey, de dienstmeiden hebben je gezien. Nou, neemt u maar 1 ding van me aan. Het was niet de eerste keer dat ze hem gezien hebben. Ze weten heus al hoe die eruit ziet. Ze weten hoe zijn gezicht eruit ziet, hoe hij zijn haar draagt. Ze weten waarschijnlijk ook hoe die verschillende koningsmantels van hem eruit zagen. Maar als de Bijbel zegt, ze hebben je gezien. Dan bedoelen ze daarmee in die tekst. Ze hebben je schaamte gezien. En Michal vindt hem maar niks. Deze echtgenoot van haar, een ware showmannetje, een uitslover, een dorpsgek misschien zelfs, die zich niet koningswaardig, leiderschapswaardig gedraagt. En ze loopt bij hem weg. En ook zij kleurt hiermee het vakje ongeschikt in. 3 voorbeelden. Zijn vader in zijn kinderjaren. Collega's, of 1 collega dan, maar zullen er wel meer zijn die ik had kunnen gebruiken. Een collega kleurt ongeschikt in. Collega soldaat. En uiteindelijk zijn echtgenoot. Vanwege de tijd zal ik hier stoppen op wat betreft de voorbeelden, maar ik had ook door kunnen gaan naar David als vader. Want daar zou die ook mislukken. Een aantal van zijn zonen en zijn dochters zullen hem ook niet de beste vader vinden. 1 zoon zou zelfs in opstand tegen hem komen. Ongeschikt. Nu ben ik erover gaan nadenken. waarom? Kleur ook ik, in het geval van David, het vakje ongeschikt in. Als leider van Gods volk. Als vader van kinderen, als echtgenoot en als soldaat. En terwijl ik zo erover aan het nadenken was, denk ik dat dat komt. Omdat David niet voldeed aan de verwachtingen die ik heb van die verschillende rollen. En ik benadruk die ik heb van David in die verschillende rollen. Ziet u, in dit leven groeien we op om vanuit verwachtingen die we hebben, mensen en situaties te oordelen. Verwachtingen, daar worden we door geprogrammeerd terwijl we in dit leven opgroeien. Verwachtingen, die heb je en die krijg je al vanaf geboorte mee. Er wordt verwacht dat we onze bord leeg eten als kinderen. Er wordt verwacht dat we naar school gaan, dat we hard studeren, onze spullen opruimen, ons aanpassen aan de maatschappij, werk vinden, partner vinden, huis kopen, sparen, kinderen krijgen, noem maar op. Er worden al bij jouw geboorte allerlei verwachtingen aan je gehangen. Iedereen heeft verwachtingen van ons. Onze ouders, onze familie, de leraren, vrienden, kennissen, partners, de buurt en het land. En iedereen verwacht dat je wel in ieder geval aan bepaalde dingen zal voldoen. Vandaar dat wij ook zo kijken naar anderen in combinatie met hun leven. Maar heel soms hebben wij verwachtingen van anderen die God misschien niet van ze heeft. En wij oordelen dan anders. Wanneer wij oordelen met ongeschikt, kan het zijn dat God oordeelt met geschikt, maar ook andersom. Soms denken wij, ja, weet je wat voor een type predikant gemeente Zwolle nodig heeft? En dan zijn de gemeenteleden in hun hoofd al bij een bepaald beeld van hoe deze predikant zou moeten functioneren, eruit zou moeten zien, etcetera, etcetera. Welke verwachtingen dus de gemeenteleden hebben voor de perfecte predikant voor deze gemeente. Maar dan kan het zomaar zo zijn dat God andere verwachtingen heeft. Maar nu komt het. Het is één ding om verwachtingen van anderen te hebben en ze als ongeschikt aan te merken wanneer ze niet voldoen aan verwachtingen die wij hebben. Maar het is pijnlijk wanneer wij niet voldoen aan de verwachtingen die we van onszelf hebben. Het is nog eens lastig. Je kunt er een enorme kater aan overhouden als je niet hebt voldaan aan verwachtingen die je van jezelf had. Teleurgesteld in jezelf. Dat is niet het beeld dat je van jezelf had. Ben ik het goede kind geweest voor mijn ouders? Heb ik voldaan aan de verwachtingen die ik had van mezelf? Of heb ik ze teleurgesteld en heb ik mezelf teleurgesteld? Heb ik de juiste carrière stappen doorlopen? Ben ik de goede partner geweest? En over al die jaren ben ik een goede partner geweest voor mijn partner. Ben ik een goede vader of moeder geweest voor mijn kinderen? Of heb ik niet voldaan aan de verwachtingen die ik van mezelf had? Ben ik een goede kerkfunctionaris geweest? Of heb ik niet voldaan aan de verwachtingen die ik van mezelf had? Het is pijnlijk. Het kan pijnlijk zijn. Als je geconfronteerd wordt met jezelf. Jezelf beoordeelt naar de verwachtingen die jij van jezelf had. Hoe pak je de draad weer op? Hoe trommel je weer alle moed op om weer op te staan uit de dal van teleurstelling en door te gaan? Hoe raap je jezelf weer op wanneer je niet hebt voldaan aan de verwachtingen die je van jezelf had. David. Het verhaal van David is het antwoord. Ziet u, David voldoet op geen enkele manier aan de verwachtingen die alle mensen rondom hem in zijn levenstijd van hem zou hebben. Hij zou zelfs een x-aantal profeten teleurstellen met wat hij allemaal gedaan heeft. Om Nathan maar als voorbeeld te noemen. U kent het verhaal. En toch wordt David genoemd. Een man naar Gods hart. Voldoet niet aan de verwachtingen die de omgeving van hem heeft. Voldoet waarschijnlijk ook niet aan de verwachtingen die hij van zichzelf had. Huilende om zijn rol als vader op een gegeven moment naar zijn zoon Absalom toe. Heb je daar het bewijs van iemand die het gevoel heeft zijn eigen zoon te hebben gefaald. Zichzelf te hebben gefaald als vader in de vaderrol. Waarom wordt David alsnog een man naar Gods hart genoemd, terwijl hij in bijna al zijn rollen, wellicht wel al zijn rollen, gefaald heeft. Niet voldaan heeft aan de verwachtingen en daardoor gebrandmerkt wordt als ongeschikt. Nou, ik heb het opgezocht wat de Bijbelspecialisten zeggen. En wat je dan tegenkomt is een lijst aan pietistische termen, waarvan ik denk van, dit is allemaal waar. Maar voor mij dekte dat de lading niet. Ik ga een paar met u delen. Ja, David wordt de man naar Gods hart genoemd, zegt één Bijbelspecialist, omdat hij nederig was. Nou, dat is waar. Hij was ook wel nederig. Nou, David was respectvol, zegt een ander. De ander was, hij was vol vertrouwen. Nou, dat moet je wel zijn als je als kleine joch tegenover een reus gaat staan. Hij was liefhebbend. Nou, ook dat is waar. Kijk je naar zijn psalmen die hij geschreven heeft, vol liefde. Een romanticus pur sang. Hij was toegewijd. Hij gaf erkenning aan de Heer. Hij gaf allerlei lijsten aan pietistische kenmerken waarom David een man naar Gods hart was. Maar dat dekt voor mij de lading niet. Dus ben ik er zelf over gaan nadenken. En dit is wat ik denk. Nogmaals, ik heb niet alle wijsheid. Maar dit is wat ik denk dat de reden is waarom David een man naar Gods hart was. Ik heb het opgeschreven, geef naar mijn spiekbriefje. David wordt naar mijn mening een man naar Gods hart genoemd, omdat David volmaakt bewust van zijn onvolmaaktheid is. David is volmaakt bewust van zijn eigen onvolmaaktheid. En daarom kon God met hem werken. En daarom was hij een man naar Gods hart. Weet u, als je op een gegeven moment als tenger joch tegenover een enorme reus gaat staan. En om Saul te citeren. De man is al heel zijn leven lang een krijger. Je gaat mij niet vertellen dat David niet wist dat hij zonder God geen enkele schijn van kans maakte. Je gaat me niet vertellen dat David daar niet van bewust was. Dat hij fouten had, tekortkomingen had, zwakheden had. David heeft dat allemaal geaccepteerd. En omdat hij geaccepteerd heeft, dat hij hier en daar gefaald heeft, misschien ook hier en daar in de toekomst zal falen, heeft hij ruimte voor God overgelaten om met hem te werken. Met andere woorden, omdat David accepteerde dat hij ongeschikt is voor de rollen waar hij voor ingezet wordt, heeft hij zichzelf afhankelijk gemaakt van God. En dan kon God met hem werken. Hij had niet alle wijsheid. En hij ging niet in tegenspraak met God. Hij heeft zichzelf geaccepteerd als iemand die niet geschikt is. Tekortkomingen heeft. En daarmee afhankelijk gesteld heeft van de Almachtige God. En dan kan God met hem werken. Misschien ben ik niet de beste predikant op de wereld. maar ik probeer mezelf iedere dag afhankelijk te stellen van God. En er is daardoor vaker dan niet zijn er goede dingen uit mijn acties gerold. Er zijn ook mindere dingen geweest. Absoluut. Maar gelukkig, vaker dan niet, uit eigen ervaring, zijn er mooie dingen geweest. Dankzij de Heer. Niet dankzij mij, want als het van mij afhankelijk was, nou, dan was er alleen maar ellende gekomen. Want ik ben totaal niet geschikt voor de rollen die ik bekleed. David is, en daar wil ik mee afsluiten, een man naar Gods hart. Zowel in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament, waar we eraan herinnerd worden, omdat David volmaakt bewust is van zijn eigen onvolmaaktheid. En daarom kon God met hem werken. Amen.